Door in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna Psalm 116 en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen en wat er volgt. Psalm 116, vers 1 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Openen Gods woord in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse, daarvan het derde hoofdstuk. Colossenzen, hoofdstuk 3.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaar worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt den oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en schiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een den ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijze als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van den Heere Jezus, denkende God en den Vader voor hem. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is in den Heere welbehagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam, uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensen behagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor den Heere en niet voor de mensen, wetende dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient den Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft, en er is geen uitneming des persoons.
Gemeente, we vervolgen de lezing in de Filippenzenbrief. En we zijn vanavond aangekomen bij vers 12 en 13 van Filippenzen 2. De tekstwoorden van vanavond vindt u in Filippenzen 2, de versen 12 en 13. Waar de apostel schrijft: alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Tot zover. werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Twee gedachten. Allereerst staan we stil wat Paulus niet bedoelt. En ten tweede, wat Paulus wel bedoelt. En dat valt uiteen in de opgave. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, maar ook de gave. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, wat Paulus niet bedoelt en wat Paulus wel bedoelt. Zoeken we eerst voor hem met elkaar het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, wat zouden we beginnen zonder uw hulp? Wat zouden we beginnen zonder de zalving van uw Heilige Geest in het luisteren en in het spreken? O, alle arbeid in het Koninkrijk kan nooit zonder het gebed. En als we dan samengekomen zijn om een gedeelte van uw woord te overdenken, dan past het ons om uw naam te danken, Heere, dat u ons samen de drempel van het oude naar het nieuwe jaar hebt overgedragen. En dat u ons nog steeds in de vrijheid stelt om samen te komen rondom uw woord. En tegelijkertijd bidden wij, Heere, om een zegen. Dan bidden wij om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, mag dat ons gezamenlijk, als wij onze harten verenigen in een gemeenschappelijk gebed, mag het ons gezamenlijk verlangen zijn dat uw naam verheerlijkt wordt. En dat is niet ons werk, Heere. Maar dat is uw eigen werk. Want u wordt alleen maar verheerlijkt, zegt u in uw woord, in uw eigen werk. Maar dat we vanavond met elkaar hopen te overdenken. Het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken. En dat naar zijn welbehagen. En daar smeken we om, Heere. O, werk u in ons. Dat diepe verlangen. Om u te dienen. Om u te kennen. O, Heere, dat geloof. Waarmee we u mogen omhelzen. Voor het eerst. O, Heere, die eerste liefde. Die tedere liefde. O, werk het in onze harten. Maar ook weer opnieuw, Heere. In de strijd van het leven. U kent uw kinderen. O, u weet, Heere, hoe ze zich bevinden in het midden van de strijd. Een strijd van buiten. En een strijd van binnen. De hemel is niet op aarde. O, uw kerk is hier een strijdende kerk. U hebt het gezegd, ik zal ze lokken. En ik zal ze voeren in de woestijn. Maar u hebt ook beloofd, al daar zal ik tot hun hart spreken. Lieve Heere, doe het vanavond nog eens. We hebben het niet verdiend, Heere. Maar doe het nog eens uit genade. Dat we uw stem mogen horen. En dat we uw onderwijs mogen ontvangen. Voor ons eigen hart. En voor ons eigen leven. En dan weet u, Heere, hoe onze zielen gelegerd zijn. Dan weet u, Heere, of er gemeenschapsleven mag zijn met u. Een nauwe, tere wandel. Nabij uw hart. O Heere, dat er geproefd en gesmaakt mag worden. Dat u een levende Christus bent. Dat die innerlijke vreugde het hart mag vervullen. Word onze binnenkamer. Een binnenkamer van gebed mag zijn. Of dat het alles donker is, Heer. En leeg misschien. En zondig. O Heer, we hebben het zojuist uit uw woord gelezen, hoe de apostel Paulus schreef aan de Colossenzen. Zo'n hele waslijst met zonden. En dan ging het niet over de wereld, maar dan ging het over uw kerk. O Heer, alle zaden van boosheid leven in het hart van uw kinderen. Maar mag dan vanavond het oog verlicht worden. Om te zien op dat zonde dodende bloed. Om te zien op uw lieve Zoon. Op u, o Heer Jezus Christus. Help ons dan in het luisteren. Help ons dan in het spreken. En maak alles wel met uzelf. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 15. De versen 1, 2 en 3. Psalm 15, versen 1, 2 en 3. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gekronen met zulke onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion mag bewonen, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt, en waarheid met zijn hart blijft spreken. En wat er volgt, de versen 1, 2 en 3 van Psalm 15. werkt uw zelfzaligheid. Dat is een opdracht. Het is geen vrome wens. Vanuit de grondtaal is het helder en duidelijk. Het is een bevel. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En gemeente, laat ik maar eerlijk zijn, ik vind het een spannende tekst. Want er is al iemand gezegd en geschreven over deze tekst. Wat bedoelt Paulus nu precies? En wat bedoelt hij nou niet? Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, om dan vervolgens in het 13e vers te zeggen, het is God die werkt. Dat lijkt dan in zichzelf een tegenstelling, een paradox te zijn. U wordt opgeroepen te werken. En God werkt. Daarom is het goed om eerst met elkaar vast te stellen, wat bedoelt Paulus niet als hij deze woorden schrijft? Ontkent Paulus met deze woorden de geestelijke doodstaat van een zondaar? Gaat Paulus ervan uit dat wij duister en koud en geestelijk dood, onbekwaam tot enig geestelijk goed, aangespoord moeten worden om onze eigen zaligheid te bewerken? Wie begint eraan? Niemand van nature. Toch? Of u wel? We dienen liever de zonde. We dienen liever ons eigen ik dan Christus. En het is Jezus die zelf zegt tegen die godsdienstige Joden, u hebt de duisternis liever gehad dan het licht. En als u vanavond uw eigen hart enigszins kent, dan weet u wel dat we niet maar even ons hart openzetten voor Jezus, of wel? Dus bedoelt Paulus dat? Nee, dat bedoelt Paulus niet. En als Paulus dan zegt in vers 13, en hij begint met dat redengevende woord, want het is God die in u werkt, bedoelt Paulus dan te zeggen dat ook na de zondeval er in ieder mens een bepaalde werking van God en van zijn geest is. En dat de mens door zachte aanrading van de prediking wordt opgeroepen om zelf wel zo wijs te zijn om op enig moment zich aan de Heer over te geven. Dat was de leer van Pelagius. Dat was ook de leer van de remonstrant van vroeger en van vandaag. Die leren, ik doe mijn best en God doet de rest. Maar is dat wat Paulus bedoelt als hij schrijft, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen? Nee, gemeente. Om deze tekst te kunnen begrijpen en uit te leggen, moeten we hem in zijn context lezen. Dat is het mooie van een Bijbellezing. Dan, we weten samen zo'n beetje wat er allemaal aan vooraf is gegaan, dus ik kan dat kort doen. om de context te schetsen van hoe komt Paulus nu tot deze woorden. Deze tekst komt niet zomaar met eerbied gesproken uit de lucht rollen. Paulus, we weten het, hij zit in de gevangenis, waarschijnlijk in Efeze. En daar schrijft hij zijn brief, zijn bedankbrief aan de Filippenzen. De Filippenzen die hem op zoveel verschillende momenten hebben ondersteund, die hem via Epafroditus aan voedsel en aan middelen hebben geholpen en ondersteund hebben. En Paulus die is daar diep van door bewogen. En daarom schrijft hij deze dankbrief. En hij heeft grote woorden gesproken over de gemeente. Laten we naar het begin van ons teksthoofdstuk gaan. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke ontfermingen, innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. U weet het misschien nog, hoe Paulus daar die gemeente van Filippi aansprak in haar wezen. Ze zegt: gemeente van Filippi, u bent in Christus, u bent door dat ware zaligmakende geloof verenigd met Christus. En u leeft in de gemeenschap van de Heilige Geest, toch? Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Hij schrijft er eigenlijk wel achter, toch? Zo is dat toch, Filippenzen? Zo is dat toch, Lydia, de purperverkoopster? Zo is dat toch, Epafroditus? Zo is dat toch, heidensdienstmeisje dat tot geloof gekomen is? Nee, Paulus is er niet helemaal zeker van, want hij weet dat er in de gemeente van Filippi, jongens en meisjes, trammeland is, ruzie is. Er zijn er die het allemaal beter weten. Er zijn er zelfs die op Paulus neerkijken. En die oneenigheid die neemt allerlei vormen aan. En Paulus is er bepaald niet gerust op. En daarom schrijft hij: maar als u bent in Christus, gemeente van Filippi, toch? Dan kan het niet anders. Overvul dan mijn blijdschap dat gij eensgezind moogt zijn. En dat de een de ander uitnemender mag achten dan zichzelf. En dan gaat hij dat grote voorbeeld geven. Weet u het nog? Van de vorige keer. Dat ontzaglijk diepe voorbeeld van Christus, die zichzelf vernietigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. En omdat Christus zich zo diep vernederd heeft, heeft de Vader hem verhoogd, opdat alle knie zich zou buigen voor hem, alle tong hem zou belijden. Dat is de context. Hè? En als Paulus dan dat grote voorbeeld heeft gegeven van hoe Christus nu op deze aarde was. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf overgegeven tot in de dood. En dat was de weg naar de verhoging. Filippenzen, dat is het ultieme voorbeeld in het leven van een christen. Christus. Hij schrijft dat in vers 8. Hij zegt dat hij gevonden is als een mens, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Tot de dood van het kruis. En dan in vers 12, waar we dan vanavond met elkaar over nadenken, gaat Paulus als het ware terug naar dat achtste vers. Want hij heeft die gehoorzaamheid van Christus getekend. Hij heeft de gehoorzaamheid van Christus als een voorbeeld aan de gemeente van Filippi laten zien. En hij heeft een appel gedaan en gezegd, maar gemeente van Filippi, dit is toch uw zaligmaker? U behoort toch hem toe? Dat is toch het leven wat in u leeft, dat leven uit Christus? Zoals Christus Jezus gehoorzaam is en is geweest, alzo dan, zegt vers 12. Zo begint Paulus. Alzo dan, alzo, zoals Christus gehoorzaam is geweest, alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid. Alzo dan, Filippenzen. En hij noemt ze mijn geliefden. Hoor je? Het is als een vader die met zijn kinderen spreekt. En die zegt, mijn lieve vrienden, mijn geliefden. Zoals je gehoorzaam bent geweest in mijn tegenwoordigheid. Toen ik bij u was. Toen ik het evangelie u verkondigd heb. Toen de boodschap van vrije genade een plaats mocht ontvangen in uw hart. En u dat evangelie gehoorzaam mocht worden. In mijn tegenwoordigheid. Gehoorzaam. Maar veel meer nu. Nu ik afwezig ben. Nu ik in de gevangenis zit. O Filippenzen, veel meer nu. Er zit misschien wel een soort gedachte in gemeente. Filippenzen konden gehoorzaam zijn geweest om de persoon van Paulus. In plaats van aan God. Toch? Het is wel een eerlijke constatering. Het is ook wel een. Er zit wel een bepaalde lading in dat woord, hè? Toen ik aanwezig was en veel meer nu. Nu ik afwezig ben. Dat kan, gemeente. We kunnen zo voor de mensen een schone schijn ophouden. O, wat kunnen we veel bedekken achter een zwart pak. Maar Paulus zegt, maar nu ik er niet bij ben, nu mijn ogen het niet zien. En nu. Nu alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij al een tijd gehoorzaam geweest zijt, werk dan nu uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En dan zijn we bij de tekst. Dan zegt hij als het ware, o Filippenzen, wees gehoorzaam. Buig onder elkaar. Acht de ander uitnemender dan uzelf. En bewaar de eenheid. Zoals Christus zich heeft vernederd. Werkt uw zelfzaligheid. Met vrezen en beven. En dan toch, hè, gemeente, dat werken, Dat klinkt in de mond van de apostel Paulus toch wel een beetje vreemd. Als u een beetje thuis bent in Paulus' brieven, dan plaatst Paulus bijna altijd de werken tegenover het geloof. En Paulus zet alles op het geloof. Als het gaat om de zaligheid en niet op de werken. En daarom, die woorden lijken in strijd te zijn met vrije genade. Immers, mijn werken kunnen toch niets aan de zaligheid toedoen. Het ligt toch alles vast in het werk van Christus. We worden toch niet zalig door onze gehoorzaamheid en heilige levenswandel. We zijn toch zalig op kosten van een ander. Op kosten van het lam. Zaligheid, dat is toch de redding van het eeuwig verderf. Dat is toch dat eeuwige vrije wonder van vrije genade. Werken. Hoe is dat in uw leven, gemeente? Hoe is dat in uw leven? Kijk, want we kunnen vanavond in de exegese blijven hangen. Maar die vragen die we nu aan Paulus stellen, hè, zijn dat nou de vragen die uit uw hart voortkomen? Aan Paulus? Zeg, Paulus, maar Paulus, je weet toch dat door de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Hoe weet u dat? Ben je erachter gekomen? Ben je erachter gebracht in je leven? Oh, ik weet het, hè. Als de Heilige Geest in het leven van een zondaar komt, dan begint hij te werken. Te werken. Oh, op allerlei manieren. Maar het is in die weg dat door dat wondere werk van de Heilige Geest een zondaar erachter gebracht wordt. Door de werken der wet geen vlees kan gerechtvaardigd worden. Dat is een pijnlijke weg, gemeente. Dat is een pijnlijke weg voor een godsdienstig mens. Begrijpt u dat een beetje? Oh, in het begin, hè, dan denk je, ja, het gaat allemaal beter en het gaat allemaal beter. Maar als de Heilige Geest, als de Heere met eerbied gesproken een voet tussen de deur zet in mijn leven. En gaat blootleggen wat er in ons hart leeft. En laat zien dat ik niet zo'n vroom mens ben. Dat had ik altijd wel aan gedacht. Maar als hij de diepte van mijn verdorven hart gaat blootleggen. En dat is wat als de Heere door zijn Heilige Geest die laatste draadjes van eigen gerechtigheid in een mensenleven gaat doorknippen. En dat valt niet mee. Dat valt niet mee, gemeente, want dan moet je sterven. Dan moet je ondersteboven met alles. Overal waar je nog je hoop op had gebouwd, buiten de gerechtigheid van het Lam van God. Dan ga je de dood mee in. Wat bedoel ik daarmee? Dan raak je al de grond uit kwijt. Dan kan geen troost meer geven. Oh, dat waren misschien je tranen. Dat was misschien een bijzondere uitredding in de weg van Gods voorzienigheid. En je bouwde er je zaligheid een beetje op. En je dacht in ieder geval, nou ja, ik ben in ieder geval al toch wel een beetje op weg naar de hemel. Maar wat een wonder, hè. Als de Heilige Geest, op welke wijze dan ook, hè, dat kan in een kortere tijd en langere tijd zijn, hoe dan ook. Maar als die ladder van eigen gerechtigheid in ons leven ondersteboven schopt. En ik als een arme zondaar aan Gods voeten kom. Met mijn verlorenheid. Met mijn verlorenheid. En als ik daar. Met lege handen. En mijn schuldige ziel. Niets heb dan alleen kan zeggen. Heer, uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Maar o God. Wees mij de zondaar genadig. En o gemeente. En hoe de Heer dat dan uitwerkt. Hè? Daar is de Heer vrij in. Maar hij brengt de zondaar aan een eind van zichzelf. Om dat licht te laten opgaan in Christus Jezus. En dat je het mag leren. Zalig geworden. Op kosten van een ander. Zalig. Op kosten van het lam. Toch? En als je daar nou wat van weet. Hè, dan ga je toch wel je wenkbrauwen fronsen. Als Paulus zegt. Werken. Uw zaligheid werken. Gemeente. Nu wordt het ook wel zo uitgelegd dat het zou gaan om de gemeente van Filippi aan te sporen. Dat het niet zozeer gaat om de persoonlijke redding, maar dat het meer en meer Paulus bedoelt het welzijn van de christelijke gemeenschap. En dat hij daarom die gemeente aanspoort om te werken aan het welzijn van de gemeente. En dat klopt voor een zekere zin. In een zekere zin, als je zo in de grondtaal dat naleest, dan staat het allemaal in de meervoudsvorm. Dus het gaat niet alleen maar over een individu, maar het gaat over heel die gemeente. Dus ik kan wel begrijpen dat je in die richting gaat als verklaarder. Maar toch voel ik me meer thuis bij die verklaarders die zeggen, dat kan wel zo zijn. Maar die eenheid van de gemeente, het geheim van de eenheid in de christelijke gemeente, staat nooit los van de nederigheid en de heiligheid van Gods kerk. Van Gods kinderen. Individueel. En daarom, als Paulus hier zegt, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dan heeft hij het over onze persoonlijke zaligheid. En dat brengt me bij de tweede gedachte. We hebben gezien wat Paulus niet bedoelt. Geen ontkenning van de doodstaat. Niet een helpende zaligmaker van we zeggen van nou, ik doe mijn best en God de rest. Ook niet dat het allereerst gaat hier om het gemeentelijk welzijn. Maar wat bedoelt Paulus dan wel? En die gedachte die spits ik op in twee gedeeltes. Eerst sta ik stil bij de opgave. Die vinden we in vers 12. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Werken. In onze Nederlandse vertaling zit er geen verschil tussen die woorden, hè, werken. Van vers 12 en van vers 13. Maar in het Griek zijn er twee totaal verschillende woorden. En als Paulus schrijft in vers 12, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, dan is het Griekse grondwoord voor werken, uitwerken. Werk uw zaligheid uit, zegt Paulus. En daarmee komen we bij de vraag, aan wie beveelt Paulus deze? Aan wie is dit bevel gericht? Ik heb het al gezegd, hè? Aan Gods kinderen, aan Gods kerk, aan de gelovigen van Filippi, aan zij die in Christus zijn, die uit genade met hem verenigd zijn door een waar zaligmakend geloof. Dat zijn zij die gerechtvaardigd zijn, wiens zonden vergeven zijn. En die niet alleen maar in Christus, hè, want zo moeten we die dingen zien. Als de Heilige Geest een zondaar met Christus verenigt, dan is het geloof het middel waardoor een zondaar verenigd wordt met Christus en hij deel krijgt aan de gehele Christus, aan Christus en aan al zijn weldaden. Of het nu een aangevochten geloof is, of dat het nu een geoefend geloof is. Ze zijn allemaal even rijk, Gods kinderen. Ze hebben allemaal alles in Christus. Ze hebben hun rechtvaardigheid in Christus, maar ze hebben ook hun heiligheid in Christus. Omdat ze met Christus verenigd zijn, is de heiligheid van Christus hun heiligheid voor God. Want in Christus ziet God geen zonde meer in Jacob en geen overtreding meer in Israël. Dat hebben we gelezen, Colossenzen 3. Dat de apostel schrijft aan de Colossenzen in hoofdstuk 3, vers 3. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dus die opdracht, werkt uw zelfzaligheid, die is aan die mensen gegeven, van wie hij zegt, gij zijt gestorven. Aan een einde gekomen van uzelf. En uw leven is met Christus verborgen in God. En die mensen, die moeten dat wat ze in Christus hebben ontvangen, gaan uitwerken. Gaan uitwerken. Want gemeente, blijkbaar met de rechtvaardiging is de zaligheid nog niet voltooid. Dan is de zonde wel vergeven. O ja, dan hebt u een recht ontvangen op het eeuwige leven. O ja. Maar dan begint het pas. Dan begint het pas. Dan begint Christens reis pas. Naar de enge poort. En dat is de weg van de strijd. En dat is de weg van de heiligmaking. En daar heeft Paulus het over. Over die christenen in de gemeente waar ruzie is, waar verdeeldheid is. Maar hij zegt tegen die Filippenzen, werkt uw zelfzaligheid uit. Dat zegt hij ook in Colossenzen 3. Hij heeft net gezegd, hè, gij zijt met Christus gestorven. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En twee versen verder zegt hij tegen diezelfde Colossenzen, en dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen. O gemeente, dat is de werkelijkheid van het christenleven. O ja, ze hebben alles in Christus. En dat is niet in een hoek geschied, gemeente. Daar ben je bij. Daar ben je bij. Als het oog des geloofs gericht mag worden op die lieve zaligmaker. En als er iets van zijn liefde geproefd en gesmaakt mag worden. En weet je, die eerste liefde. Hè? Weet u ervan? Die eerste liefde. Hè? Oh, dan zeg je, Heere, ik zal nooit meer zondigen. Hartelijk zal ik u lief hebben. O Heere, mijn sterkte. Heen en uit met de zonde. Heen en uit met de zonde. Maar oh, als we wat langer op de weg zijn, hè, komen we er wel achter. Hè? Die oude mens der zonde. Dat vlees dat zich aan de wet Gods nooit onderwerpt. Die strijd tussen vlees en geest. Tussen die oude mens en die nieuwe mens. O, die diepe ervaring in het leven van zo'n tere ziel. Als die moet gaan belijden, Heere. Na al die ontvangen genade. Ik ben vleeselijk. Niet ik was, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Verkocht onder de zonde. En tegen die christenen zegt nu de apostel, maar die redding, dat vraagt strijd. Die redding die Christus in uw leven heeft geschonken, dat vraagt erom dat u staande blijft, want u heeft alles tegen, uw eigen hart tegen, de duivel tegen, de wereld tegen. En daarom dood dan uw leden die op de aarde zijn. Nee, gemeente, Gods kerk kan haar zaligheid niet verdienen. Maar vanuit die geschonken zaligheid in Christus is daar in de weg van de heiligmaking dit apostolisch vermaan: werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En o gemeente, dat is een strijd. Dat is een strijd die het leven lang duurt van een kind van God. Werkt uw zelfzaligheid. Want wat gaat nou de Heilige Geest doen in het leven van een christen? Hoe strijden de kerk? Weet je wat Christus doet? Christus zit niet werkeloos in de hemel. Maar door zijn Heilige Geest gaat hij die strijd in het hart van zijn kinderen ontketenen. En dan komt daar een strijd tegen de zonde. Dan komt daar een strijd tegen alle zonde. En dat gaat maar door. En dat gaat maar door. Want ik heb het wel eens vaker tegen u gezegd. Wij denken wel eens dat de Heere hier op aarde, dat het doel van de Heere met zijn kerk op aarde is om haar te vertroosten. En dat het doel is van de Heilige Geest. Om de kerk te troosten. En dat doet hij wel, maar dat is niet het doel. Nee, strijdende kerk, het doel van Christus is in uw leven om zijn beeld in uw leven af te drukken. Opdat wij zijn er heiligheid zouden deelachtig worden. O, opdat het beeld van Christus in zijn kerk zichtbaar zal worden. En dat raakt al de aspecten van ons leven. Als de apostel zegt, werkt uw zelfzaligheid, dan raakt dat mijn denken. Dan raakt dat mijn spreken. Dan raakt dat mijn handelen. En dan ga ik alles in het licht van God zien. Dan komen de dingen teer te liggen, gemeente. En dat is waar de apostel over spreekt, hè? Daarom hebben we samen ook die Colossenzenbrief gelezen. Paulus spreekt zo concreet. En is het u opgevallen? Vroeger dacht ik dat hij het over onbekeerde mensen had. Totdat ik ontdekte, maar dat is helemaal niet waar. Als Paulus, jongens en meisjes, als Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst, dan heeft hij het niet over de wereld, heeft hij het ook niet over de godsdienst, maar dan heeft hij het over Gods kerk. Dan heeft hij het over christenen. En Gods levende kerk, die weet met wat die apostel zegt. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Die komt dit allemaal tegen. in zijn eigen hart. En daar kan een christen toch niet mee leven, toch? Dat is wat de apostel zegt. In welke ook gij eertijds gewandeld hebt, toen gij in dezelfde leefdet. Dat was het eertijds. Toen kon je erin leven. Toen kon je in de zonde leven. Toen kon je leven in de zonde van roddel en laster. Maar dat gaat niet meer. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dus gemeente, dat gaat over hele concrete dingen in het leven van een christen. Vers 8 van Colossenzen 3. Legt af gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, liegen. Kerk van Christus. Het gaat over u. Werkt uw zelfzaligheid. Werkt uw zaligheid uit. Strijd tegen die zonde. Strijd tegen die zonde. Dat is wat al die bevelen in het Nieuwe Testament ons te zeggen hebben. En dan zegt Paulus er nog wat bij, hè? Want dan zegt hij, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dus niet zomaar. O gemeente, er zit zo'n groot gevaar. In de gedachte van, als ik mijn zonden maar vergeven zijn, dan doet mijn leven daarna niet meer zo ertoe. En dat kunnen we onder het mom van christelijke vrijheid verder allemaal invullen. Alsof de christen vrij is om te zondigen. Nee toch? Dat kan toch niet meer, strijdende kerk? Dat is toch je grootste nood? Dat kan toch niet? Als je zonden vergeven zijn. En je door het levende geloof met die lieve zaligmaker verenigd mocht zijn. Dan is het toch waar dat die zonden altijd scheiding maken. En dat kan toch niet in je leven? Daar kun je toch niet mee leven? Het is toch een diep verlangen in het hart van een christen. Dat Christus verheerlijkt wordt. En daarom zegt die apostel, dood dan uw leden die op de aarde zijn, met vrezen en met beven. Met vrezen, wat bedoelt de apostel? Nee, dan bedoelt hij niet een angst voor het oordeel van God. Allereerst. Nee, want Gods kerk is al in het oordeel geweest. Maar het gaat om een heilig ontzag. Een heilig bewustzijn. Dat ik leef voor het aangezicht van God. En dat God in alle dingen van mijn leven, dat hij het weet. Dat voor hem alles zichtbaar is. Tot in het diepst van mijn gedachten. O die God, gemeente. Die het hart van zijn kerk kent. En als wij ons hart kennen, hè, dan is er vrezen en beven. Toch? Of ben je nooit bang voor je hart? Ben je nooit bang voor je hart? Vrezen en beven. In het licht van Gods goedheid. Van Gods genade. En wonderlijk, wonderlijk, gemeente. Die vrezen en dat beven. O, strijdende kerk. Dat doet nooit iets af van de liefde van God voor u. Nooit. Nooit. Echt niet waar. Maar Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Ondanks dat hij weet wat er in je hart leeft, de diepste schuilhoeken van je hart kent, toch is het hij die ons lief heeft. Maar dat werkt nog meer, vrezen en beven. Want Gods kerk zondigt tegen de liefde, zondigt tegen genade. En dat doet nog veel meer smart, zonde tegen het evangelie. Een vrezen voor wie God is, een vrezen voor wie ik zelf ben, zo zwak in mezelf. De kracht van de verleiding, de kracht van de zonde. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Gemeente, dat is de opgave. Maar daar blijft het niet bij. Dan zegt Paulus in vers 13, de gave. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. O nee, strijdende kerk. Paulus werpt Gods kerk niet terug op zichzelf. O nee. Paulus, hij doet geen beroep op onze vrije wil in die zin van nou, doe u maar uw best en dan doet God wel de rest. O nee. Nee, Paulus, hij weet het. In mij, in mijn vlees, daar woont geen goed. Maar het is God die in ons werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dat betekent, gemeente, dat na ontvangen genade, na die waarachtige wedergeboorte, dat ik verenigd werd met Christus door een levend geloof, gerechtvaardigd werd en mijn zonden verzoend werden, in de weg van de heiligmaking, mijn wil meer en meer vernieuwd wordt. Tot het evenbeeld van Christus. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken. Er staat ook twee keer een woord werken in. En het eerste wat er staat, het eerste werken, God die in u werkt, dan geeft dat woord werken, dat is wel hetzelfde grondwoord, dat is een ander grondwoord dan vers 12, maar in vers 13 staan twee keer hetzelfde grondwoord voor werken. En toch zijn er twee verschillende vormen van het werkwoord die duidelijk maken dat het eerste werken is wat God werkt. En het tweede werken dat het gevolg is van wat God doet. Dus dat het werken van een christen het gevolg is van het werken van God in het hart van een christen. Want God. Want. O gemeente, dat is een troost, hè? Toch? Dat is een troost. Want als je nou je eigen hart kent en je zegt, oh God, mijn eigen zaligheid uitwerken, mijn eigen heiligheid uitwerken, heren, komt niks van terecht. Daar komt niks van terecht. Ik kan mezelf niet redden. O Heere, ik kan nog geen zonde doden. Ik kan uit eigen kracht nog geen weerstand bieden tegen de geringste aandrang van de zonde. Maar God werkt. God werkt het willen en het werken. God verandert mijn wil. God vernieuwt mijn wil. Dat is in de wedergeboorte begonnen. En dat gaat, dat proces van wedergeboorte, gemeente, in ruimere zin, dat gaat nou het hele leven van Gods kerk door. Meer en meer en dieper en dieper. Hoe? Nou, zoals God sprak tegen de profeet Ezechiël. Hij zegt, graaf maar dieper, mensenkind. Graaf maar dieper, mensenkind. En je zult meerdere gruwelen vinden. En dat is wat er gebeurt in het leven van de heiligmaking. In het leven van Gods kerk. Leest u het maar na Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 115. Waarom laat God zijn wet al zo scherpelijk prediken? Waarom? Opdat ik hoe langer, hoe meer die diepten van mijn eigen hart leer kennen. God verandert mijn wil. En daardoor ga ik zien wat tegen zijn wil is. Hoe langer, hoe meer. Opdat ik ook, zegt dezelfde catechismus, hoe langer, hoe meer ga leven uit de gerechtigheid die Christus heeft verworven voor zo'n zondaar. Voor zo'n zondaar. En o gemeente, in dat proces sterft de zonde. Sterft de zonde. Die oude mens. Meer en meer. En Paulus zegt nog meer. Want het is God die in u werkt. Gemeente, dat is een troost. Maar, dat is niet alleen een troost, dat is ook een onderzoek. Dat is ook een spiegel. Want Paulus zegt dat het kan niet anders. Het kan niet anders. God werkt in het hart van een christen. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. God werkt in het hart van een christen. De strijd tegen iedere zonde. En als ik me dan een christen noem. En ik kan in de zonde leven. Wat anders dan in de zonde vallen. Maar in de zonde leven. Dan klopt er iets niet. Paulus zegt, dat kan niet. Want het is God die werkt in het hart van een christen. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Naar zijn goedheid. Dat is Gods werk. Dus gemeente, levensheiliging. Dat is niet een optie. Dat is een vrucht. Dat is een onlosmakelijke vrucht verbonden aan de vereniging met Christus. Want het is God die in u werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Gemeente, we zien hoe Paulus hier ons bewaart voor twee klippen. De ene klip is dat ik hard moet werken voor mijn redding. Dan draag ik daar mijn deel aan bij. Dat moet ik allemaal doen. Dat bedoelt Paulus niet. Maar aan de andere kant zegt Paulus ook niet, als God in mij werkt, dan hoef ik er niks meer voor te doen om Christus te volgen. Nee, dat zijn de twee klippen, gemeente. Als de Bijbel spreekt over rechtvaardiging en heiliging. En zo gaat een zondaar in de gemeenschap met Christus. Met Christus als haar voorbeeld. Strijden dagelijks tegen de zonde. En dan wordt de kleinste zonde een zonde, gemeente. Dan ga ik naar mijn woorden luisteren. Heb ik die ander nu wel recht gedaan? Dan komen de dingen heel teer te liggen. Dan word ik voorzichtig met mijn woorden. Oh, dan ben ik bang om de naam van Christus te bedroeven. Door mijn daden. Door mijn oneerlijkheid. En op al die verschillende facetten waar Paulus over sprak in Colossenzen 3. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het ander. Paulus die zegt ervan, geeft er een ander voorbeeld over. Hè. 2 Korinthe 7. Hij zegt, de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Datzelfde woordje werken. Dat is een onlosmakelijk gevolg. De droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De vereniging met Christus, die werkt. En die werkt. En die werkt. Die werkt zijn zaligheid uit. Dagelijks in de strijd. Nee, niet met opgestroopte mouwen. Maar achter haar zaligmaker aan. Maar Gods kerk, die kan in eigen kracht geen één zonde overwinnen. Die kan met alle goede voornemens geen zonde overwinnen. Maar alleen door de kracht van het bloed van het lam. En daarom dat leven. In de weg van de heiligmaking, gemeente, dat is een leven dicht bij het kruis van Christus. Waar ik elke dag weer moet sterven aan mezelf. Maar mag leven uit Hem. Uit dat zondedodende bloed. Jongens en meisjes, een voorbeeld. En daarmee sluit ik af. Als je nou een zeilschip hebt, hè. Een zeilschip. Wat heb je dan nodig om vooruit te komen met een zeilschip? Heb je wind nodig? En kun jij wind maken? Nee, ik kan geen wind maken. Wat wel? De zeilen hijsen. De zeilen hijsen. En het is God die de wind geeft. En gemeente, strijdende kerk, de zeilen hijsen. De zeilen van het geloof. De zeilen van het gebed. En het is de Heilige Geest die in u werkt. Beide het willen en werken naar zijn welbehagen. Amen. Laten we er samen om van zingen en ook om bidden. In het 86e psalm vers... Het zesde vers, Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En wat er volgt, Psalm 86, vers 6. eindigen we met dankgebed. Heer, en zo komen we tot u ook aan het einde van deze doordeweekse dienst. U hebt onderwijs willen geven, Heer, aan uw kerk. Het uitwerken van de zaligheid. O, die strijd, Heer. Maar wat hebben we het nodig om elke keer maar weer vanuit uw woord aangespoord te worden. We zijn zo lui, Heer. O, we zijn zo uit de aarde aards. Maar heilig dan uw woord. En o, dan moeten we het u belijden, Heer, in ons is geen kracht. Maar dan smeken wij van u. O, werk dan krachtig met uw lieve geest in onze hart. O, Heere, heilig onze hart. Vernieuw onze hart. Vervul ons met de kennis van u. Meer en meer. Dood de zonde, Heere. Dood de zonde die in ons leeft. Heere, en dat zo uw kerk mag uitzien. Mag uitzien. Nee, niet omdat we in het leven moe zijn. Maar toch, ik ben de zonde moe. En mijn berouw. Uitzien naar die dag. Dat we met u mogen wezen. Zonder zonde. Heer, en als we nog zonder deze dingen leven. Als we nog in de zonde leven. Er middenin leven. Om misschien ook de strijd wel wat kennen. Maar met er toch in leven. En het er ook wel in kunnen uithouden. Misschien een hele vrome zonde. O, Heere. Heb ons dan vanavond aan onze armoede ontdekt. Opdat we als een verloren zondaar zouden mogen komen tot hem. Wiens bloed wast en reinigt van alle zonde. O, Heere Jezus. En u zult ervoor zorg dragen. Er zal geen klauw van uw kerk achterblijven. En ze zullen allen komen door het goddelijk licht geleid. Heere, onze ogen zijn op u. Ga met ons naar huis. Behoed en bewaar ons onderweg. Behoed en bewaar ons in deze nacht. En mogen we zo samen toeleven naar zondag. Om dan weer opnieuw onder uw woord te zijn. Vergeef alle tekort. Zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89. En daar zingen we vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Maar ook het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89 vers 7 en 8. Ga dan heen in vrede en draag met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.